openen de schriften en lezen uit 1 Koningen 18, daarvan de versen 17 tot en met 40. 1 Koningen 18, vers 17 tot en met 40.
En het geschiedde als Achab Elia zag dat Achab tot hem zei: Zijt gij die beroerder van Israël? Toen zei hij: Ik heb Israël niet beroerd, maar gij en uw vaders huis. Daarmee dat gij lieden de geboden van de Heere verlaten hebt en de Baals nagevolgd zijt. Nu dan, zend heen, verzamel tot mij het ganse Israël op de berg Karmel en de 450 profeten van Baal en de 400 profeten van het bos die van de tafel van Izebel eten. Zo zond Achab onder alle kinderen Israëls en verzamelde de profeten op de berg Karmel. Toen naderde Elia tot het ganse volk en zei: Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Zo de Heere God is, volgt hem na. En zo het Baal is, volgt hem na. Maar het volk antwoordde hem niet één woord. Toen zei Elia tot het volk: Ik ben alleen een profeet van de Heere overgebleven en de profeten van Baal zijn 450 mannen. Dat men ons dan twee varren geven en dat zij voor zich de ene var kiezen en dezelfde in stukken delen en op het hout leggen, maar geen vuur daaraan leggen. En ik zal de andere var bereiden en op het hout leggen en geen vuur daaraan leggen. Roept gij daarna de naam van uw God aan en ik zal de naam van de Heere aanroepen en de God die door vuur antwoorden zal, die zal God zijn. En het ganse volk antwoordde. En zij zeiden: Dat woord is goed. En Elia zei tot de profeten van Baal: Kiest gij lieden voor u de ene var en bereid gij hem eerst, want gij zijt velen. En roep de naam van uw God aan en legt geen vuur daaraan. En zij namen de var die hij hun gegeven had en bereidden hem en riepen de naam van Baal aan van de morgen tot op de middag, zeggende: O Baal, antwoord ons. Maar er was geen stem en geen antwoorder. En ze sprongen tegen het altaar dat men gemaakt had. En het geschiedde op de middag dat Elia met hen spotte en zei: Roep met luider stem, want hij is een god, omdat hij in gepeins is of omdat hij wat te doen heeft, of omdat hij een reis heeft. Misschien slaapt hij en zal wakker worden. En zij riepen met luider stem en zij sneden zichzelf met messen en met priemen naar hun wijze, totdat zij bloed over zich uitstortten. Het geschiedde nu als de middag voorbij was, dat zij profeteerden totdat men het spijtoffer zou offeren. Maar er was geen stem en geen antwoorder en geen opmerking. Toen zei Elia tot het ganse volk: Nader tot mij. En al het volk naderde tot hem. En hij heelde het altaar van de Heere dat verbroken was. En Elia nam 12 stenen naar het getal van de stammen van de kinderen van Jacob, tot welke het woord van de Heere geschied was, zeggende: Israël zal uw naam zijn. En hij bouwde met die stenen het altaar in de naam van de Heere. Daarna maakte hij een groeve rondom het altaar naar de wijdte van 2 maten zaad. En hij schikte het hout en deelde de var in stukken en legde hem op het hout. En hij zei: Vult 4 kruiken met water en giet het op het brandoffer en op het hout. En hij zei: Doet het ten tweede male. En ze deden het ten tweede male. Voort zei hij: Doet het ten derde male. En zij deden het ten derde male. Dat het water rondom het altaar liep, daartoe vulde hij ook de groeven met water. Het geschiedde nu als men het spijsoffer offerde, dat de profeet Elia naderde en zei: Heere, God van Abraham, Isaac en Israël, dat het heden bekend worden dat gij God in Israël zijt en ik uw knecht, en dat ik al deze dingen naar uw woord gedaan heb. Antwoord mij, Heere, antwoord mij, omdat dit volk erkenne dat gij, o Heere, die God zijt, en dat gij hun hart achterwaarts omgewend hebt. Toen viel het vuur van de Heere en verteerde dat brandoffer en dat hout en die stenen en dat stof, ja, lekte dat water op het welk in de groeven was. Als nu het ganse volk dat zag, zo vielen zij op hun aangezichten en zeiden: de Heere is God, de Heere is God. En Elia zei tot hen: grijp de profeten van Baal, dat niemand van hen ontkomen. En zij grepen hen en Elia voerde hen af aan de beek Kizon en slachtte hen aldaar.
Het tekstgedeelte is het geheel wat we gelezen hebben, daarvan de verzen 20 tot en met 40. Geliefde gemeente, het is crisis. De ene is nog niet voorbij of de andere komt al. En er is niet veel fantasie voor nodig, maar corona, Oekraïne. De ene dooft net uit en de andere vlamt alweer op. Andere crisissen of crises blijven voortsudderen. Huizencrisis, gascrisis. En we hebben ze nog niet opgelost of we vrezen alweer voor de volgende. Een economische crisis misschien. Wie wat langer dan 30 jaar op de wereld rondloopt, kan de lijst vanuit het verleden nog gemakkelijk aanvullen. Het is ook crisis in Israël. Er is geen druppel regen gevallen. God heeft dat gedaan. Hij is het zelf die zijn volk in de crisis brengt. Want crisis betekent niet alleen maar dat er een probleem is. Crisis komt in ieder geval in het Nieuwe Testament van een woord dat betekent oordeel. Waar een keuze gemaakt moet worden. Waar kleur bekend moet worden. Waar de vraag is: welke kant gaat het op vanaf dat kruispunt? Dat is ook de grote vraag. Voor Israël in 1 Koningen 18. En voor ons vandaag, wanneer we 1 Koningen 18 lezen, ons gedeelte. Het thema: crisis op de Karmel. Drie gedachten: de vraag, het antwoord en het effect. Crisis op de Karmel, de vraag, het antwoord en het effect. We letten vanavond wat op de achtergronden van wat er gebeurt. Sommige dingen blijven wat liggen en andere dingen komen wat meer naar de voorgrond. De vraag. Het is God zelf die Israël in de crisis brengt. Het is God zelf die Israël voor een vraag stelt. Want hij heeft zelf door een woord van Elia droogte geboden over het land. Met alle gevolgen van dien voor de voedselvoorziening en voor al die andere dingen, voor de mensen en de dieren. En daarom was het Agab die uiteindelijk Elia tegemoet kon komen toen Elia zich weer vertoonde en eigenlijk begon te schelden tegen Elia dat hij de beroerder van Israël was. Maar Elia wijst terug naar wat de eigenlijke crisis en de eigenlijke vraag is. En hij zegt: ik heb Israël niet beroerd. Maar gij en uw vaders huis, de koningen van Israël die de afgoden hebben gediend, want zegt hij daarmee dat gij de geboden des Heren verlaten hebt en de Baals zijt nagevolgd. Dat is de crisis. Dat ze de Heren hebben verlaten. En dan gaat Elia daarom in de kracht van de Heren bevelen uitdelen, zelfs aan een koning. En Agab moet boden gaan zenden om het volk bij elkaar te brengen en ook de profeten van Baal en de profeten van het bos. Of je kunt ook vertalen de profeten van Astarte. En die moeten bijeengeroepen worden op de berg Karmel. En opvallend is dat we geen antwoord terug horen van Agab, behalve dat hij blijkbaar gehoorzaamt. Sterker nog, we horen straks niets meer uit de mond van Agab. Zoals we ook niets zullen horen uit de mond van Baal. Want wie afgoden dient, wordt als hunzelf. Zo komen ze daar, op de Karmel. Dat is een bergketen in het noorden van Israël. Aan de kust strekt zich vanaf de kust landinwaarts uit. En voor wie alleen maar de kaart van Israël een klein beetje kent, die kan het herkennen wie de kustlijn volgt aan dat haakje dat in het noorden van Israël zit. Nou, bij dat haakje is die bergketen Karmel. Welke precieze plek het dan geweest is, dat is niet helemaal duidelijk. Er zijn een aantal plekken die aangewezen worden die goed zouden kunnen. Of het dan ook echt op een van de toppen van de berg is geweest, dat zou ook kunnen, maar dat is ook niet helemaal zeker. Omdat in ieder geval de afgodendienst vaak juist weer aan de helling of aan de voet van de berg plaatsvindt. Maar eerlijk is eerlijk, er is nog een altaar van de Here te vinden en dat werd vaker wel hoger gebouwd. Bovenop durfden afgodendienaars niet te komen, want dat is tenslotte territorium van de goden. En ook als we verder zouden lezen in vers 42, dan zien we dat Elia nog verder de berg opgaat of een andere bergtop opgaat om uit te gaan kijken. Hoe dan ook, of het nu hoog of laag is geweest en op welke van de toppen ook, het is in ieder geval een veelzeggende plek. Een plek die ons vertelt van beslissing en van scheiding. Want het Karmelgebergte was lang de plaats, de grens tussen Israël, het Noordrijk, en het rijk wat erboven lag, de Feniciërs, van de steden Tyrus en Sidon, waar Izebel, de vrouw van Agab, vandaan komt. En haar versie van de Baal, als het ware, had meegenomen en ook in Israël had geïntroduceerd. De plek dus, die eigenlijk een grens moest zijn tussen het afgodische noorden van de Baals en het land waar de Here gediend moest worden. Ook op de plaats Karmel moet je automatisch al gaan denken, het is of de ene of de andere kant op. Elia neemt op die plek het initiatief om het volk daar te brengen. Omdat God daar zijn volk wil hebben bij die vraag welke kant het op gaat. Hij nadert tot het gehele volk en vraagt hen verwijtend: hoe lang hinkt u op twee gedachten? Zo de Heere God is, volg hem na. En zo de Baal God is, volg hem dan na. Het geding op de Karmel is Gods geding om zijn volk. Kijk maar, Agab staat aan de zijlijn, we horen niet van hem. De Baalspriesters die straks naar voren stappen, staan nu ook even op de tweede plaats. Voorop staat dat volk dat de Heere verlaten heeft. Dat niet wil zeggen dat ze de Heere helemaal niet dienen. Maar dat hinkt op twee gedachten tegelijk. Iets van het een en iets van het ander. Dat wil zeggen, ze gaan onstandvastig hun weg en dienen en de Heere en de Baal. Een soort mengeling waarin uiteindelijk altijd weer de afgod, de Baal, de overhand heeft. Dat het echt een mengeling is geweest, dat kun je ook wel merken aan bijvoorbeeld de naam van Agab. De naam van de zoon van Agab, die heet Ahazia. En daar zit de naam van de Heere, ja, Jehovah of Yahweh nog in. Want het betekent de Heere houdt vast. Agab, die de Baal dient en zijn kinderen ergens in de lijn van de geschiedenis toch nog een naam met de naam Heere erin meegeeft. En ook uit opgravingen in Israël blijkt dat in vele tijden, niet alleen in deze tijd, maar in vele tijden de Heere naast allerlei andere goden gediend is. Dat er inscripties gevonden zijn waar het gaat over de Heere en zijn Astarte of zijn Asjera. Alsof de Heere net zoals andere goden getrouwd zou zijn met een andere godin of daar een verhouding mee zou hebben. En alsof dat zo allemaal in hetzelfde soort zou vallen. Hinken op twee gedachten. De Heere en Baal en. Eten van twee walletjes tegelijk. Of zoals het voor de mensen van toen was, op meerdere paarden tegelijk wedden. Ga je met de ene godheid onderuit, of is die ene godheid in dat ene goed, maar in het andere weer niet zo goed, dan heb je altijd nog de volgende godheid, waarmee je dan bijvoorbeeld je financiële problemen kunt oplossen. En voor de vruchtbaarheid moet je bij een ander zijn. Dat is het idee van meerdere goden hebben. En Elia zegt dan niet welke is dan de beste. Maar hij zegt, wie van deze twee is er dan God? Zodat je niet meer kan blijven hinken op twee gedachten. En als dan een van beide God is, laat dat dan ook consequenties hebben. Als Baal God is, volg hem dan ook. Maar dan helemaal. Maar is de Heere God, volg hem dan na. Je hoort hier achter Elia de eis van de wet echoen. Hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heer, uniek, die zijn eer met geen ander deelt. Zo zult gij de Heere uw God lief hebben met uw hele hart. Niet de helft en nog een andere helft voor een ander. En met uw ganse ziel en met al uw vermogen. Een echo ook die later Jozua heeft uitgesproken toen hij het volk bij de intocht voorhield. Kies dan heden wie gij dienen zult. Maar toen bij Jozua nog gezegd werd, wij zullen de Heere dienen, staat er hier, maar het volk antwoordde hen niet een woord. Nog niet één woord komt er terug. Zwijgen. Gemeente, wij staan vanavond ook op een grens, als op de Karmel. God brengt ons ook in de crisis, in dit kerkgebouw. Een plek die bestemd is om de Heere te dienen. Maar die plek doet het niet. Hoe is het in ons hart? Hinken wij ook niet gemakkelijk van het een op het andere been? We hebben dan wel geen batterijen van afgoden. Maar haal de afgodsbeelden weg en wat erachter zit, is precies wat er vandaag voor ons nog steeds geldt. Waar onze verlangens naar uitgaan. Je hebt geen Venus of geen Astarte nodig om ook vandaag te zien dat overal de begeerte naar seksualiteit en de uitspattingen die daarbij komen uitgeleefd wordt. En dat velen erop aanhaken of ook aan vastraken. Hoe is het in ons hart en ons leven? Dan de Heere, dan weer die begeerte. Dan de Heere, dan weer ikzelf. Dan weer echt zoeken naar de zaligheid en Heere, zou ik u mogen kennen? En dan weer, het was niet eens verkeerd bedoeld, maar opgaan in de zorgvuldigheden van het leven. Dan weer steunend op God en dan weer op je geld. Dan weer bidden om wijsheid, Heere, en dan weer eigenwijs. Ik zal niet over uitweiden, maar dit staat toch niet zo ver bij ons vandaan. Hoe ligt dat bij u, bij mij? Vanavond stelt God ons die vraag. Brengt ons in de crisis dieper dan dat het niet regent of dat de energierekening omhoog vliegt. Of je een God hebt of niet. En of God ook God is in je leven. Want als de Heere God is, volg hem dan na. Ook, en misschien moet ik zeggen, juist als je hem door genade hebt leren kennen. Volg hem dan na. Kijk, de Heere komt op de Karmel zijn verbondsvolk voor zich opeisen, terugvragen. komt ons, die hij in zijn goedheid in het verbond heeft opgenomen en dat bevestigd heeft met de doop, vragen naar ons hart. Niet eens als een optie, maar omdat hij er recht op heeft. En te meer als we wat we in de doop toegezegd hebben gekregen, ook door Christus zijn gaan proeven. Te meer komt hij om ons hele hart vragen. Hoe lang gaat dat nou verder? Dat halfslachtige zoeken van de Heer als je hem nog niet kent. Hoe lang gaat het verder? Het halfslachtige dienen als je hem al wel leerde kennen. God brengt onze geestelijke doodstaat en ook de doodsheid die er na ontvangen genade zo sterk kan zijn hier op de Karmel in de crisis. Zet het in het licht. Vraagt het aan ons, is dit dan wat ik je waard ben? En het volk zegt niets. Geen woord. En jij zegt misschien wel niets. Want je denkt, ik moet het dan toch nog maar zien. Of je antwoordt misschien niets omdat je ook niets meer terug te zeggen hebt. Behalve dan, Heer, u hebt gelijk. Waarom hink ik eigenlijk op twee gedachten? Waarom eigenlijk die halfslachtigheid? Waarom die voornemen zonder dat er wat van komt? En let wel, als de Heere ons nog Elia stuurt en ons in de crisis brengt, als de Heere nog laat merken dat hij recht heeft op zijn verbondsvolk, dan zoekt hij ons nog. Dan vraagt hij nog naar zijn verbondsvolk, zoekt hij ons nog in te winnen. Dan is hij nog, zoals de Baal en de Mammon en je gewenste lekkere leventje niet is. Want bij de Baal en bij je leuke leventje, als het dan niet lukt, is het ook klaar. Maar de Heere is de Heere die trouwe houdt in eeuwigheid. Die leeft. En hij gedenkt zijn verbond voortdurend. Komt erop terug, ook als ons gehink ons veroordeelt. Komt erop terug, omdat hij ons van dat gehink verlossen wil. Als de vraag op tafel ligt, wie is er nou eigenlijk God? De Heere of wat anders? Ligt dus eigenlijk de vraag meteen op tafel, wie ben jij eigenlijk? En wie bent u nou geweest? De vraag is dus niet allereerst, wie gaat de vuur van de hemel geven? Maar de vraag is, is de Heere God? Is hij degene die onze God wil zijn? Is hij ook in de praktijk van ons leven onze God? Die boven alles wat je leuk en aardig kunt vinden, ver boven dat alles staat en het voor het zeggen heeft. Nu het tweede, het antwoord. Want als het volk niet antwoorden gaat, moet er antwoord van boven komen. Zal God zelf eraan te pas moeten komen? Toen, en dat is nu net zo. Je kunt het niet afdoen met een optelsom van het aantal volgelingen. Als Baal zoveel volgelingen heeft en zoveel mensen die erachteraan lopen, dan zal het wel waar zijn. En als de Heere zo weinig heeft, dan zal dat wel niet veel zijn. Ik weet wel, en zeker als we iets jonger zijn, vinden we het vooral prettig om te zijn op de plek waar het goed gaat. Bij het winnende team. Bij de groep die vooruitgang boekt. Dan is het ook wat ons gevoel het zegt. Als nou veel mensen iets vinden, dan zal het wel waar zijn. Het is altijd makkelijker mee in de stroom dan er tegenin. Macht van het getal kan je onder de indruk brengen. Kan je het nauw brengen als je herkent in Elia die, als hij begint te spreken, allereerst moet zeggen dat hij alleen over is gebleven als een profeet van de Heere. Er zijn nog wel anderen, diegenen die Obadja verborgen heeft, maar het is alleen Elia nog die af en toe in de openbaarheid treedt. En hij alleen tegenover die 450 Baalsprofeten, die anderen, de profeten van het bos, de lievelingsprofeten van Izebel, die zijn er blijkbaar niet bij. Maar Elia alleen, zoals jij ook alleen kunt staan, op je werk of in welk verband ook. En dat wat vanzelfsprekend is op zondag of als je in de kerk bent, alsof je op de catechisatie zit of waar ook maar. En waar je dan makkelijk in meegaat, nu opeens niet zo is. En je geneigd bent om de andere kant op te gaan en te denken, hier is het makkelijker om dat te verzwijgen. En ben ik nou gek of zijn wij nou gek? We zijn tenslotte maar met weinig. Alleen. Dat is ook hoe de kerk er doorgaans aan toe is. Klein in getal en een kudde schapen. De meest krachteloze dieren die je verzinnen kunt. Stelt niets voor, krijgt niks voor elkaar. Nee, niet als je op menselijke verhoudingen ziet. En daarom moet je naar de God van die kudde kijken. Daar gaat het verder. Want Elia stelt uit naam van de Heere voor om de proef op de som te nemen. Dat is niet zomaar omdat Elia dat zelf bedacht heeft. Hij zegt aan het einde dat hij het in zijn gebed of de Heere vuur wil geven, zodat ze ook weten dat wat hij gedaan heeft naar het woord van de Heere is geweest. Hij heeft er een opdracht voor gehad. En die opdracht is, laat die Baalspriesters en laat Elia allebei zo'n var, zo'n os nemen. En die op het hout van een altaar leggen, maar geen vuur daarbij. Op geen enkele manier, mag er vuur bij betrokken zijn. En dan zullen de Baalspriesters tot de Baal roepen en Elia zal tot de Heere roepen. En de God die dan door vuur zal antwoorden, die zal God blijken te zijn. En dat zal dan ook de God zijn die we dienen zullen. Het gaat er dus maar niet om dat je weet wie er dan God is. En dat is het dan. Maar dat die God dan ook werkelijk God is in je leven. Dat hij het voor het zeggen heeft. Kennis met een consequentie. En daar gaat het wel zeer doen. Want Luther zegt, en dat is terecht, een mens kan niet willen dat God God is. Goden of één God is prima. Maar zodra die ene God zich dan ook als God gaat opstellen en gaat zeggen dat hij recht heeft op ons leven, dan is het mis. Dan slaan de vlammen eruit. Maar nou zal het andersom zijn. Dat er vuur vanuit de hemel komt. Waarom vuur? Nou, vuur heeft in de Bijbel een aantal betekenissen. Het is bijvoorbeeld het teken van de aanwezigheid van God. Dus als je vraagt wie er God is, dan is een teken van zijn aanwezigheid vuur zeer sprekend. Denk maar aan de brandende braamstruik, waarin de vlammen de aanwezigheid van God benadrukt. Denk ook maar aan de wolkolom die overdag meetrok met het volk Israël door de woestijn, maar 's nachts een vuurkolom was. Zo ziet Ezechiël ook, als hij dat indrukwekkende visioen in hoofdstuk 1 ziet, ziet hij weer een wolk met daarin een vuurgloed. Dat God er is, de levende. Maar ook Baal was bekend om vuur. Net als andere goden, Jupiter en Wodan. Hij zou zelfs een huis met vuur gebouwd hebben, zegt ergens een heidense tekst. Hij was bekend als de natuurgod die met bliksem en vuur en donder en wind en hagel en dergelijke zich bekend maakte. Menselijk gezegd is vuur dus ook een goed teken, omdat het laat zien wie nou werkelijk de god van het vuur is. Menselijke wijs gezegd, de Heere zou dus Baal op zijn eigen terrein moeten verslaan. Geschikt middel. En vuur is ook altijd belangrijk bij de offers. de manier waarop je zien kunt dat het offer wat op aarde verteert opgenomen wordt, aanvaard wordt in de hemel. Maar laat dan kun je niet dus één altaar neerzetten en dan als er vuur uit de hemel komt, want dan weet je nog niet wie dat dan gedaan heeft. Vandaar twee offers, twee altaren. En de God die leeft zal dan zijn eigen altaar met vuur aansteken om te laten zien dat hij er is en dat hij dat offer aanvaardt met die mensen van doen wil hebben. En nou kan het volk opeens wel praten. En kunnen ze antwoorden, het is goed, meer niet. Voordat er regen komt, zal er eerst vuur komen. Wat ook een teken van gericht is. De Heere doet in recht zijn weg, gaat in recht de weg van genade. De Baalse priesters mogen als eerste, van s'morgens tot ruim in de middag, roepen ze. En naar hun eigen beleving, en als je er omheen zou staan, zou je denken, die mensen hebben de wind in de rug. Want voor de Baalsdienst was het van belang dat Baal eigenlijk als de zon was, zoals de zon oprijst en in zijn kracht zijn stralen steeds warmer en warmer laat stralen tot op het hoogste punt van de dag. Zo gaat ook de hele cultus en de hele dienst van die Baalspriester rondom dat altaar op. Met het feit dat de zon opgaat, wordt die Baalsdienst steeds intenser en intenser. Want Baal wint aan kracht, je kunt het zien aan de zon die stijgt. En het gaat al hoger en hoger met de zon en al gekker en wilder op de aarde. Baal komt omhoog en de macht van Baal rijst. Hij maakt zich sterk, laat zich op om te gaan antwoorden. En vandaar dat ze ook nog niet gaan twijfelen hoe verder ze komen. Maar ze moeten hem wel aanzetten. Ze moeten wel ervoor zorgen dat Baal ze daar ziet staan. En ook bereidwillig zal zijn om hun offer aan te nemen. En daar zijn manieren voor. Door de hele tijd achter elkaar te zeggen, o Baal, antwoord ons. O Baal, antwoord ons. Alsmaar herhalend en herhalend. Als een mantra wordt het steeds in dezelfde cadans en op dezelfde toonhoogte gezegd. Hoogstens wordt het intenser en intenser. Dat is wat er hier gebeurt. Wat ook in Oosterse godsdiensten vandaag de dag nog gebeurt. In Afrika, in allerlei heidense godsdiensten. Waar vaak de demonen hun eigen plek in hebben. Om door middel van woorden de goden te bewegen. En om door middel van zulke mantra's de goden ingang te geven in onze menselijke geest. En in ons lichaam zelfs. Zo gaat het met deze mensen. Zodat ze uiteindelijk helemaal in extase raken. En inderdaad de menselijke geest opengezet wordt voor demonen. De Heere leert ons niet om met veelheid van woorden te bidden. En het dwingend herhalen van bepaalde regels of zinnen. Alsof de manier van zeggen of de intensiteit of de herhaling ervoor zou zorgen dat wij God eigenlijk kunnen bewegen. En nou zeg ik het met eerbied alsof we hem het eerste zetje zouden moeten geven. Voordat hij in beweging komt om ons te gaan horen. Psalmen kennen wel enkele refreinen, zeker. Maar geen mantra's. En zeker niet zoals dat helaas ook in sommige kringen in het christendom, in de charismatische beweging, ingang heeft gekregen en wel gepropageerd wordt. Dat je door middel van herhaling, door teksten te herhalen of door in liederen refreinen eindeloos te herhalen, wel daarmee iets kan bereiken. En God eigenlijk in beweging zou kunnen zetten. Of zoals er soms ook een hele theorie achter zit, dat je de woorden die God geeft in de Bijbel moet je noemen. Name it. En daarmee eigenlijk de macht erover nemen. Name it, claim it. Haal het naar je toe. Want je bent al een koning en je hoeft het maar te zeggen en dan krijg je het. En als je het niet krijgt, dan had je niet genoeg geloof. Wat je noemt, kun je zo bevelen. En dat is heel gevaarlijk. Niet alleen omdat je dan afglijdt naar waar ze hier ook mee bezig zijn in deze Baalsdienst, maar ook omdat daar het springende verschil zit tussen God en de afgoden. Dat afgoden moet je heel veel dingen geven en moet je proberen om naar je hand te zetten. Dat je iets moet geven opdat de afgod jou wat terug gaat geven. Maar God is God. God is soeverein. Dat betekent die niet door mantra's of door veelheid van woorden of door maar ernstig het op een ernstige toon te zeggen of door met veel tranen of met andere maniertjes of trucjes te vervangen is. Maar hij die zelf bepaalt en die uit zichzelf in beweging komt. Die om zichzelf en uit zichzelf, niet uit dwang of omdat iemand anders hem in beweging heeft gebracht, maar uit soevereine liefde werkt. En als we de Hebreeënbrief horen herhalen uit het Oude Testament, dat onze God een verterend vuur is, betekent dat niet alleen dat hij heilig is, maar in zijn heiligheid ook totaal anders dan al die afgoden. En dat als je het dan wil hebben over vuur, dat in God een vuur brandt van liefde. Dat nooit door een mens aangestoken of aangewakkerd zou kunnen worden. God is God. Soeverein. Die uit zichzelf en om zichzelf in beweging komt uit liefde. Die Baalspriesters gaan ondertussen verder met hun dans. En er staat in de taal van de Bijbel dat ze hinken om het altaar. Om nog maar eens aan te geven, zoals je kunt hinken op twee gedachten, het een of het ander. Het is onstandvastig. Ook zij hinken zonder dat ze steun hebben. Zo danst nou een mens voor zijn afgoden, voor zijn centjes. Zonder dat het uiteindelijk helpt. Zo kun je nogal wat bochten wringen. Om maar te krijgen waar je begeert en naar uitgaan, om er dan achter te komen dat je hinkelpaadjes niks opleveren. Maar er was geen stem. En geen antwoorder. En als Elia dan gaat spotten, Baal is vast in gepeins verzonken, hij heeft wat te doen. Dat wil zelfs zeggen, hij moet even zich terugtrekken om zijn behoefte te doen. Hij is op reis, hij slaapt, hij moet nog wakker worden. Dan zegt Elia, hij is toch een god? Het zijn wel allemaal beelden die aansluiten bij de voorstellingen van die tijd. En zo ontmaskert hij de Baalsdienst. Hij is toch een god? Wat voor god dien je eigenlijk? Een god die op het moment dat het erop aankomt niet thuis geeft. Je moet opklimmen naar de hemel en dan is het nog niet genoeg. Dat is nou alles. Elke vorm van godsdienst of seculiere godsdienst. In verschil met de dienst aan de levende God. Waar mensen altijd weer omhoog moeten klimmen. En iets voor elkaar moeten krijgen. Maar bij de Heer is het Hij die naar beneden komt. Op zijn tijd. Vanuit zichzelf. En let wel, als Elia spot met deze afgoden en degene die hem dienen, dan is dat maar niet een soort uitnodiging in de Bijbel om maar anders gelovigen te gaan kwetsen. Nee, wat Paulus schrijft aan de Efeziërs, hoofdstuk 5, vers 11. En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraf ze ook veel eer. En dan staat er een woord in de Griekse taal die betekent ontmasker ze. Dat is precies wat hier gebeurt. Elia prikt er doorheen, ontmaskert ze. Er was geen stem, en geen antwoorder, en geen opmerking. Niet, zelfs niet op het heetst van de dag, op het toppunt van de kracht van de grote Baal, niets. Zelfs op het toppunt van de macht van onze afgoden krijgen ze niets voor elkaar. En dan is Elia. Hij bereidt het altaar, laat in die tijd tijd van droogte kostbaar water vergieten en gebruiken om het offer te doordrinken. 3 keer 4 flessen, 12 flessen voor het altaar van 12 stenen. Zelfs een greppel eromheen wordt gevuld met water. Zodat er geen sprake van kan zijn dat er ergens een soort goocheltrucje ingebouwd is, waardoor er toch stiekem een klein vuurtje naar binnen loopt, waardoor er vuur zou ontstaan van binnenuit. Zulke dingen gebeurden in de afgodstempels om mensen te bedriegen. Kijk eens wat onze goden kunnen. Bijvoorbeeld met sprekende of vuurspuwende beelden. Ook toen waren mensen vindingrijk. Maar hier wordt alles afgesneden. Er is geen sprake van dat er vals gespeeld wordt. En dan is het maar 1 gebed. Wel van een aantal zinnen, niet herhaald en herhaald en herhaald, maar een eerlijk gebed, 1 maal. En er daalt vuur van de hemel. Op het moment dat Baal thuis moest zijn, geeft hij niet thuis. Baal zwijgt. Want spreken kan hij niet. Hij is niet. De Heere antwoordt door vuur op zijn eigen altaar. Want hij alleen is God. Maar laten we nu nog wat meer letten op wat dit te zeggen heeft. Dat is het derde, het effect. Dan moeten we nog niet eens gelijk letten op de uitroep van het volk. Die het op een roepen zet en neerbuigt voor de Heere. En roept: de Heere is God, de Heere is God. En zelfs niet over datgene waar wij over kunnen struikelen, het laatste. Dat die afgodspriesters die gedood worden. Eerst nog een stap terug. Om de hoofdlijn weer in het gezicht te krijgen. De crisis op de Karmel was namelijk Gods geding, Gods rechtszaak om zijn verbondsvolk terug te winnen. Dat merk je aan alles van Elia, bij alles wat hij doet. Hij begon al te spreken tegen Ahab dat het probleem was dat zij de andere goden waren gaan dienen en de geboden van de Heere verlaten hadden. En in plaats van dat de Heere dan ook het volk vaarwel zegt, stuurt hij Elia erachteraan. En als Elia aan de beurt is na die Baals vertoning, dan maakt hij niet maar een altaar, maar staat er in vers 30 dat hij het altaar des Heren heelde dat verbroken was. Hij maakt het weer heel, hij maakt het weer gaaf. En dat wordt nogal nadrukkelijk en een beetje uitvoerig vermeld in vers 31. Elia nam 12 stenen naar het getal der stammen van de kinderen Jacobs, tot welke het woord des Heren geschied was, zeggende: Israël zal uw naam zijn. Dat is niet te veel, maar dat is precies goed gezegd. Elia herstelt inderdaad maar niet maar een altaar, maar het altaar van de Heere. En hij doet het ook in de naam des Heeren. Herstelt de dienst aan de Heer. En dan niet vanuit de puinhoop van een verscheurd 10-stammenrijk, 10 stenen. Maar hij neemt, zoals een profeet dat doen kan, 12 stenen. 10 stammen in het Noordrijk, plus de 2 van Juda en Benjamin. Ook al is de werkelijkheid op dat moment totaal anders. Ook Elia gelooft 1 heilige algemene christelijke kerk, al zou die finaal aan stukken gaan. Hij legt 12 stenen bij elkaar. Ook dat is een daad van geloof. Niet ik zie, maar ik geloof allereerst 1 kerk. En hij herinnert aan dat God gesproken heeft. Weet u nog dat die 12 stenen herinneren aan de kinderen Jacobs, tot wie het woord des Heren geschied was? We hebben nou vanaf de hemel niks gehoord van Baal. Maar er is hiervoor al een spreken van God geweest. Tot jullie, Israël. Tot u, gemeente van Sliedrecht, tot jou, jij die een plek hebt ontvangen daar. Zijn verbond en zijn woorden. En Israël heeft zich tot een dove en stomme afgod gewend. Ja, zegt de Heere, weet je nog van Jacob, van die hinkelaar, die ook zo vaak op twee gedachten hinkte en dan de ene kant en dan weer de andere kant uit. Het is een slingerweg die hij gaat. En als de Heere hem aan zichzelf had overgelaten, was hij nergens gekomen. Die hielenlichter die de naam Israël kreeg, die door God geheiligd werd, apart gezet, waar God iets belangrijkers over te zeggen had, waar de Heere weer gesproken had. Wat gebeurt er dus hier op de Karmel? De Heere roept zijn volk terug naar het verbond. En God komt jou en u, hinkelaar binnen of buiten de lijntjes, maar met een hart dat je aan God niet kwijt wil, of een hart dat maar zo halfslachtig blijft in de dienst aan de Heere. Hij wil je vanavond terugleiden naar het verbond. Herinneren aan wat hij gesproken heeft bij je doop, of je nou als kind of later gedoopt bent. Waar hij in de plaats van de naam Adam waarmee je geboren bent, de naam van Christus heeft uitgetekend in het water. Hij komt er vanavond op terug, persoonlijk. En komt, ook al ben jij je leven gegaan onder het motto ik zal. En ik zal zelf wel. En ik wil zus. En mijn hart gaat daar naar uit. Komt hij daar een streep doorheen zetten. Zodat je, als het volk daar komt te staan en niet meer kan antwoorden. Dat je geen excuus en geen uitvlucht meer overhoudt. En hij komt zeggen wat hij al gezegd heeft, zoals hij het tegen Jacob gezegd heeft. Zoals hij tegen je vader, tegen je opa gezegd heeft, als je op mocht groeien in de kerk. Ik zal u tot een God zijn en gij zult mij tot een volk zijn. Het is hem te doen om het herstel van de ware dienst aan hem in de kerk, in jouw hart en in de praktijk van je dagelijkse leven. Is de uitroep van je hart nou vanavond dan hetzelfde geworden? Wat Israël herriep. Wat ze gezien hebben toen opeens Baal door de mand viel en toen jij erachter kwam dat wat je ook zoekt in het leven het niet helpen kan. Dat het werkelijk een buigen werd voor de Heer, en op je knieën vallen, op je aangezicht vallen en een uitroepen: de Heer is God. Wat er ook voor moois is en wat mijn hart nog aantrekt, de Heer alleen is God. Hij, de God van mijn doop, die mij al een leven voor was. Hij heeft ook recht op een leven. Ook al heb ik me zo vaak aan hem willen onttrekken. Dat is trouwens ook de reden waarom die Baalspriesters gedood worden. Dat kan wreed lijken. Daar kun je wat van vinden. Het is naar de wet van het verbond. Deuteronomium 13, vers 1 tot 11. Waar bevolen wordt om verleidende profeten en dromedromers, fantaseerders, te doden opdat ze niet mensen bij de Heere vandaan halen. Iemand die met getrokken pistool door de straten loopt, gaat naar de gevangenis. Maar als het moet, wordt hij ook in ons land uit voorzorg uitgeschakeld. Wat is erger? Doden of mensen naar de eeuwige dood trekken? Het is maar met welke ogen je kijkt. En of het ogen zijn die kijken vanuit een hart dat heeft leren belijden: de Heere is God. Dat staat bovenaan alles. In Israël waren kerk en staat één. En daar werd de norm van het verbond hoog gehouden. Onder het nieuwe verbond is de gemeente van het nieuwe verbond niet hetzelfde als de staat. En wordt er geen eis van doodstraf vanuit de gemeente uitgeroepen. Maar, opnieuw, het is maar met welke ogen je kijkt. Degenen die de naam van de Heere lasteren of dwaalleer verkondigen en daarin volharden, worden wat in het oude test onder het oude verbond de ban of de dood is, onder het nieuwe verbond onder de ban of afsnijding geplaatst. Dat is niet zo erg, want dan ga ik leuk naar een andere kerk. Maar dat is niet wat de Heer ervan zegt. De ban of afsnijding is wat Christus zegt, afsnijding uit het koninkrijk der hemelen. Is niet minder erg dan wat er in het Oude Testament voor straf stond op het profeteren en het verleiden van het volk naar andere goden. En trouwens, de Heer Jezus zegt het met dezelfde scherpte. Indien dan uw rechteroog u ergert, trek het uit en werp het van u. Want het is uw nut dat één uur leden verga en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen wordt. Indien dan uw rechterhand u ergert, u doet struikelen, hou ze af en werp ze van u. Want het is uw nut, het is voor jou beter dat één van die leden vergaat en niet je gehele lichaam in de hel geworpen wordt. Crisis op de Karmel is ook de crisis van de bergrede. God brengt ons in het gericht om in het licht te zetten hoe ons hart is, om ons terug te leiden naar zijn verbond, om ons van ons geslinger en gehink te leiden over zijn wegen. Maar je zegt misschien wel, en dan ben je eerlijk geworden. Kijk, vandaag is het bij mij misschien de Heere is God. Maar morgen is het weer weg. En je hebt gelijk. Elia zelf ook staat vandaag nog in de kracht des Heeren op de Karmel, maar even verderop, een hoofdstuk verder. Ligt hij uitgeput en verslagen onder die jeneverstruik in de woestijn en ziet het niet meer zitten. En zegt hij opnieuw, ik alleen ben overgebleven. Wat is een mens? Wat zijn de woorden van mensen? Wat is onze belijdenis waard? Daarom nog een stap dieper, zodat we de bodem van de geschiedenis gaan zien. Want deze geschiedenis als strijd van de Heere, een geding, een rechtszaak van de Heere om zijn volk terug te krijgen, die laat wel inderdaad de trouweloosheid van het volk zien. Toen, en als spiegel voor ons vandaag, het toont daardoorheen de trouw van God aan zijn verbond en dat hij zelfs achter zo'n volk nog aangaat en in het midden van zulke afgodendienst nog steeds een altaar wil laten herstellen en wil vragen, ben ik dan geen God? Maar er zit nog een diepte in die we vanavond moeten zien. Om genezing te vinden voor u, voor jou, voor mijn hinkende hart, voor mijn hielenlichterij en mijn halfslachtigheid. Waarvan je, en dat is zo toch, waarvan je maar nauwelijks kunt begrijpen als je één keer een blik naar binnen hebt geslagen, dat de Heer niet vuur op jou heeft laten neervallen. Maar dat is ook waar. Vuur is ook een teken van Gods oordeel. Crisis, rechtsgeding, gericht op de Karmel. En kijk, nog iets beter kijken. Elia herstelt ook de offerdienst. Hij laat het volk naderen en hij nadert zelf. Dat zijn twee woorden die worden ook gebruikt voor priesters die toetreden om dienst te gaan doen in de offerdienst. Er wordt ook twee keer in de tekst, in vers 29 en vers 36, zomaar even terloops, maar niet zonder reden, de tijd van het spijsoffer aangewezen. Dat is het offer dat in de tempel van Jeruzalem, dus in het tweestammenrijk, op het 9e uur, 3 uur 's middags ongeveer, gebracht werd. Alsof Elia inderdaad niet maar 12 stenen heeft neergezet, maar ook verbonden is met de tempeldienst in Jeruzalem en bij wijze van spreken zijn klok erop gelijk zet. Ja, ik weet wel, misschien had je het al gedacht, dit offer is natuurlijk wel grondig onklaar gemaakt. Met 12 waterkruiken overgoten. Wat de 12 stammen betreft, is de offerdienst inderdaad onklaar gemaakt. Of dat precies zo bedoeld is, ik weet het niet. Het is wel waar dat wij vanuit onszelf de dienst aan de Heere bederven, als de Heere ons daarin nog aan onszelf overlaat. Zeker. Maar zie je dan ook niet hoe krachtig het vuur uit de hemel is, dat zelfs een onklaargemaakt altaar en offer nog verbranden kan, bruikbaar maken, zelfs zo dat alles verteert, zelfs het water in die greppel. Vuur als teken van zijn aanwezigheid, van zijn oordeel en van zijn genade. Want nu moeten echt onze gedachten gaan naar die andere hoogte. En waar we ook de klok op gelijk konden zetten. Op het 9e uur. Toen daar ook één was, niet tegen 450. Maar één tegenover velen. Hij, de Heer Jezus op Golgotha. En dan bedoel ik niet alleen de mensen die om het kruis heen staan als koeien van Bazan. En als de leeuw die woedt en tiert. Want alle slagorden uit de hel staan klaar om op hem zich te storten. Hij staat als op de Karmel ook op een grens tussen het rijk van de Here en het rijk van de duisternis. En hij heeft geen been meer over om op te kunnen hinken. Want op de aarde en in de hemel is er voor hem geen plaats meer. Ook al behoorde hij met zijn hele hart de Here toe. En heeft hij met zijn gehele hart de Here lief gehad. En met zijn hele vermogen, al zijn krachten. Hij beveelt en beslist niet, zoals Elia. Maar over hem is bevolen en besloten. Besloten tot zijn dood. En bevolen om te kruisigen. Crisis op de Karmel wordt crisis, oordeel, gericht op Golgotha. Zo diep dat vanaf het 6e tot het 9e uur een duisternis hangt over het kruis. Dan is het van hem tegelijk waar. En dat wat hier het refrein is, dat er geen antwoord komt van Baal. Dat het voor hem geldt ten opzichte van God. Geen stem, geen antwoorder en geen opmerking. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Mijn God, ik roep des daags. Maar gij antwoordt niet. En des nachts en ik heb geen stilte. Dat is waar. Tegelijk dat er wel antwoord komt. Dat er figuurlijk vuur van de hemel daalt. Gods toorn over de zonde die hem het offer verteert. Gods gericht. Crisis. Oordeel op Golgotha. Vuur van de Karmel wordt verklaard en vervuld op de kruisheuvel. Vuur van Gods oordeel allereerst over hinkende mensen van vandaag. Als u, als ik, als jij. Dat meteen schittert als vuur van Gods genade. Door Christus offer geheel en al te verteren en aan te nemen in de hemel. Daarom vuur van Gods aanwezigheid. Omdat hij het laat zien. Zo woon ik te midden van mijn Jacob. Hinkelaars. En maak ze tot mijn Israël. Zo in de vuurgloed die op Golgotha heeft uitgewoed. Zie ik geen zonde in mijn Jacob en geen overtreding in mijn Israël. Zo heilig ik een volk dat onheilig is in zichzelf voor mij en wijd ze toe aan de dienst van mij vandaag. Ook in Sliedrecht, ook midden in de maatschappij, al staan ze als eenlingen tegenover zoveel anderen. En zijn er zoveel die vragen wie is nou God en waar is hij dan? Zo kan het niet blijven. Bij de Karmel. Maar moet Elia een stap opzij doen. Totdat de tweede Elia komt. Die ook opzij moet stappen en hem moet aanwijzen. Die doopt met de Heilige Geest en met vuur. Met wat op Karmel is uitgetekend. Die zelfs zo ver gaat dat hij met zijn geest woning maakt in hinkelaars harten. Om daar te wonen, aanwezig te zijn. Genade te betonen op genade en nog een keer genade. 7 × 70 en dan is het nog niet uitgeput. En om de zonde en de baals en de alles wat je verleiden kan uit je hart uit te branden, hoe langer hoe meer. En ik moet het vragen. Als we het vuur op de Karmel zagen en als we het vuur op Golgotha zien, zou je dan de Zoon niet kussen, opdat hij niet torent? En je komt waar hij doorheen is gegaan en een weg heeft gebaand. En zou je deze God niet alle dagen van je leven, op alle plekken waar je maar gesteld wordt, vrezen en zijn grote majesteit dienen? Kies dan heden wie gij dienen zult. Amen.